We zijn zo op reis, zo'n gevoel heb ik. Met de bergreden zijn we al maanden bezig en vandaag wil ik met jullie over trouw, vermijden van begeerte. De komende weken, daar komen er hele tere onderwerpen eigenlijk aan. Die zijn teer, die zijn heel kostbaar, die zijn heel kwetsbaar. En dan gaat het bijvoorbeeld over echtscheiding, als de Heer Jezus iets zegt over echtscheiding. Vandaag gaat het over seksualiteit, over overspel in het hart. En ik heb daarom ook echt de hele tijd gebeden, ook voor de kwetsbaarheid van dit onderwerp. En daar zal ik zo dadelijk kort wat over zeggen, hoe dat eigenlijk ook altijd in de context te zien is. En het is heel erg mooi dat de Heer Jezus zo'n prachtige preek heeft gehouden die wij maar mogen bestuderen. Het gaat eigenlijk over christen zijn, over het karakter. Daar zijn we zeg maar weken mee bezig geweest. We hebben toen gezien hoe de invloed is van een christen door zijn karakter. De invloed die hij heeft als zout, als licht. En nu zijn we eigenlijk bezig met het gedrag van een christen. En daar wil ik heel graag met u een gedeelte lezen waar we nu zijn aangeland. Dat is zeg maar Mattheüs 5, vers 27 tot en met 30. En dan zegt de Heer Jezus: u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog doet u, als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en bergen en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Laten we zo samen bidden. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we dat doet ons ook echt buigen van nederigheid als we zo de bergreden in de gemeente bestuderen en nu het gaat over overspel, over begeren van ons hart. Heer, ik wil u zo bidden dat ik de juiste woorden krijg om daarin echt de diepte die u wilt overbrengen, dat u dat doet door uw Heilige Geest. Vader, ik wil u zo danken voor uw diepe genade. Amen. Weet u, we hebben al gezien dat eigenlijk de reactie van de Heer Jezus is dat die Farizeeërs, die hadden eigenlijk hun eigen gerechtigheid. Het was zo dat die bergreden, die laat ons eigenlijk zien dat het de Farizeeërs steeds ging om de daad. De daad van moord, de daad van overspel, de daad van echtbreuk. En dat ze niet het hadden over de gezindheid en de gerichtheid van het hart. En weet je, het is zo dat de Farizeeërs, als we over dit gedeelte eigenlijk zo spreken, dan hadden die een theorie ervan gemaakt dat zolang er geen echtbreuk moest vermijden. Echtbreuk moest vermijd worden, maar daarbij waren de grenzen heel erg wijd. En de Heer Jezus die legt dan dat dan anders uit. Hij zegt, hij laat iets zien van die gezindheid en dat het eigenlijk al begint in ons hart, dat hetgene wat in ons hart zich afspeelt, dat dat al een enorme gruwel is. Nu vertelde ik net dat ik, zeg maar met Rietje, waren wij in Duitsland. En ik mocht daar op een bijbelschool, mocht ik voorgaan. En dat zijn natuurlijk heel hoog gemotiveerde mensen die daar zeg maar een jaar of sommigen zelfs 2 jaar apart eigenlijk zeg maar hebben gezet. Maar de meeste van hun komen vanuit een gereformeerde achtergrond. Een gereformeerde achtergrond, ik ben Rooms-Katholiek, daar is alles heel breed, daar mag bijna alles. En bij een gereformeerde, daar is het zo dat het tamelijk allemaal heel eng is. Het komt erop aan. Sommigen komen uit zware kerken en die mogen bijvoorbeeld op zondag niet fietsen. Ze mogen niet naar een winkel iets kopen. Het is eigenlijk allemaal de wet. Je moet je aan een wet houden. Er zijn regels en er zijn wetten. En als je in dat pad eigenlijk loopt, dan red je het wel. En toen heb ik daar ook een bergreden behandeld. En op een gegeven moment, na 2 dagen, gebeurde er iets wat gewoon fenomenaal was. Dat we, die studenten, die begonnen met mij te spreken en met Rietje te spreken, dat die lat toch wel heel erg hoog was. Die norm die in de bergreden, zoals we dat zelf ook zien, die was toch ongelooflijk hoog. Als je vanuit die gedachte kwam, vanuit hun kerk, was het natuurlijk zo, dat was gewoon niet te doen. Dus ze zeiden eigenlijk van, ja, dat is eigenlijk niet haalbaar. En toen zei ik, dat klopt, het is zo bijzonder dat je dat zegt. Ja, maar wat moeten we dan? Het is niet haalbaar. Moeten we het dan beschouwend eigenlijk zien en dat het ooit in de in de hemel, dat we daar dan uiteindelijk, dat we daar het doel dan bereiken? Heeft Jezus dan nu iets, de lat zo ontzettend hoog gelegd, dat het gewoon voor ons onhaalbaar is, ook dit gedeelte, als we zo dadelijk daarin duiken, is dat überhaupt haalbaar? En toen zei ik, dat is zo belangrijk dat je dat ziet, dat het voor ons niet haalbaar is. Dat het voor jou niet haalbaar is. Maar wat er eigenlijk gebeurd is, als je dan ziet dat het niet haalbaar is voor ons, dan ga je dus, dat drijft je naar Jezus en je klampt je aan hem vast. En dan is het zo dat hij met jou over die lat gaat springen. Hij doet dat. Dat is het. Dat is de bergreden. De bergreden is eigenlijk dat je dat omarmt en zegt, Heere God, ik ben zo ontzettend afhankelijk van uw genade. Ik kan dat niet. Als we die Matthäus 5 zo bestuderen en na die zaligsprekingen en Jezus dan de wet gaat noemen en die diepere laag daar gaat inbrengen, dat je dan zegt, Heere, ik kan het niet. En dan zijn we op een juist punt geland. En wat er toen gebeurde met die jongen, vergeet ik nooit. Dat was een diepe ontroering. Daar kwam een enorme godsvrucht. Daar waren mannen aan het huilen. Dat ze iets zagen van de genade van Jezus Christus. Dat ze zeggen, maar het is voor ons gebeurd. Weet je, ik vind het zo schitterend dat wij niet de Sabbat vieren. Want de Sabbat, daar moet je geen discussie over houden, want sommige christenen die houden wel de Sabbat. En dat vind ik ook prachtig. Maar de Sabbat, dat is eigenlijk 6 dagen werken en de 7e dag, Sabbat, heb je vrij. Nu is Jezus, opgestaan uit de dood en die christenen, die kwamen niet op Sabbat tegen. Die kwamen op de eerste dag van de week, kwamen die samen. Dus die kwamen op zondag samen. Dat zie je dan in de. Ze kwamen samen op de eerste dag van de week. En de gedachte is niet alleen dat Jezus is opgestaan, maar de gedachte is in het Oude Testament 6 dagen werken, 1 dag rust. Bij ons is het, we beginnen met zitten. Het is volbracht. We beginnen de week met de eerste dag met rust. En zeggen, Heere God, wat is het toch een genade dat we rusten mogen en dan gaan we de werkweek in. Dat vind ik een prachtige gedachte. En dat zit eigenlijk ook zo in die bergreden dat de Heere God zegt van, je kunt het zelf niet, maar ik zal het in je doen. En dan zie je eigenlijk dat het voorafgaand aan het voorbeeld, daar hebben we vorige week, heb ik de algemene principes uitgelegd. Maar Jezus zegt dit gedeelte, dat u hebt gehoord in vers 21, ik herhaal even kort, omdat het zo belangrijk is. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. En de fariseers die zeiden van, alleen de daad telt. Maar Jezus zegt, maar al wie ten onrechte boos is op zijn broeder zal schuldig bevonden worden voor de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka zal schuldig bevonden worden. Wie zegt dwaas zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. En wat dit is zo belangrijk om dat eerst te noemen, want wat zegt Jezus daar eigenlijk? Je kunt ook een moord plegen door woorden. Hoe vaak komt het niet eigenlijk voor dat mensen, die Farizeeërs, die zeiden de daad, als je dus, je kon met iemand omgaan zoals je wilde, de daad van moord, daar kwam het op aan. Maar Jezus die gaat dat verdiepen. Hij zegt, als je kwaad spreekt over iemand, als je zegt tegen iemand raken betekent gek of dwaaskop, als je dat zegt, dan is het zo dat dat is al een moord. Dat geeft hij aan. En hoe vaak hebben wij in de hulpverlening niet gezien wat mensen eigenlijk met woorden aangericht hebben. Dat in feite, dat je dus eigenlijk zegt, ook mensen, zeg maar, zonen, dochters, die dan hoorden van vader en moeder dat ze niks waard waren, dat ze er eigenlijk niet mochten zijn. En wat dat voor een ongelooflijke geestelijke dood was in die kinderen. Dat ze dus in feite met die diepe afwijzing te maken hadden en dat dat als het ware een moord was. Een geestelijke moord. En dat is zo ontzettend belangrijk dat Jezus zegt van, ook als we nu zo dadelijk gaan kijken van wat is nu overspel, dan zie je eigenlijk, dat daar wil ik eigenlijk naartoe, dat je zal, dat het Jezus zegt, ik keur, nu luister wat ik zeg, ik keur de daad af, maar ik zal nooit een mens afwijzen. Dus wat hier eigenlijk gebeurt in die zin, is dat, wat deden die Farizeeërs? Ze wezen mensen ten diepste in de ziel af. Want dat is als je dus tegen iemand zegt, je bent gek. En Jezus zegt, ik zal, zeg maar, hij zegt dat wie ten onrechte boos is op zijn broeder zal schuldig bevonden worden. En wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden. En hij zegt eigenlijk, ik zal dat nooit doen. Snap je? Hij zegt, ook al lezen we het niet zo, maar hij zegt, ik zal nooit en te nimmer een broeder. En dat is zo ontzettend belangrijk, voordat ik überhaupt begin over overspel, als ik überhaupt begin over echtscheiding, dat Jezus zegt, ik zal nooit de persoon afwijzen. Ik keur zijn daad af. Wat hier gebeurt, is dat de Farizeeërs, die wijzen de persoon af. En dat gebeurt dan met woorden. Met woorden, als je de persoon afwijst, hè, begrijp je het? Dat is zo'n subtiel verschil tussen afkeuren van een daad en het afwijzen van een persoon. En wat hier gebeurt, wat hij hier in de eerste verzen laat zien, is dat hij zegt, jullie wijzen een persoon af, doordat hij een bepaalde daad heeft gedaan. Nou, en dat gebeurt in feite, zeg maar ook, je ziet het in de hele Bijbel, als Jezus dan, zeg maar, die Samaritaanse vrouw verdedigt, dan keurt hij haar daden niet goed, maar hij wijst de persoon nooit en te nimmer af. Nou, dat moet je eigenlijk in je hart nu echt laten vestigen, dat moet je laten landen, vooral als ik het dus nu, het is best wel heftig waar we nu over praten, maar dat is wat verankerd zijn, moet zijn in je hart. Want er zijn mensen die hebben een echtscheiding achter de rug. Er zijn mensen die overspel hebben gepleegd. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat als dat, en zo dadelijk zullen we ook zien, dat Jezus een hoge eis, een hoge norm stelt. Dat als je een vrouw begeert, dat je dan al dat je dan al overspel gepleegd hebt. Maar dan is het eigenlijk zo ontzettend belangrijk dat je dus dat vasthoudt. Heer, u keurt mijn daden af. Maar Heer, u heeft me lief. U wijst mij als persoon niet af. Veranker dat. Veranker dat, want anders kom je heel verkeerd uit met de dingen die ik ga zeggen. Houd dat echt vast. Ik zal je daar heel vaak aan herinneren. Dat is ook bij tucht, is dat zo in de gemeente. Het moet altijd zo zijn dat het zo is dat je een daad afkeurt. Dat moet in de opvoeding zo zijn. Dat als het kind komt en hij heeft iets verkeerd gedaan, dan zeg je, dit heb je verkeerd gedaan. Maar ik hou er niet minder om van je. Ik hou er daarom niet minder van je. Maar dat is niet goed. Snap je? Nou, als je dus eigenlijk gaat hebben dus over die begeerte, dan kun je het in bijzonder, vind ik het altijd zo, ik zoek altijd in mijn eigen gedachtenwereld ook als ik het ga hebben over bekeren, begin ik allereerst altijd met te herinneren eraan, wat is nu wel Gods wil? Wat is nu wel wat God wil met, zeg maar, seksualiteit? Wat wil God wel? Want dat is voor mij de belangrijkste, zeg maar, ook een van de bijzondere dingen die mij beschermen. Wat is wel Gods wil? Weet je, veel ouders kunnen vertellen wat de kinderen niet mogen. Ze mogen geen seksueel prikkelende plaatjes kijken, ze mogen bepaalde films niet kijken, ze mogen dit niet en mogen dat niet. Maar in feite help je daar bijna niemand mee, want je moet hem leren wat er wel is. Wat wel goed is, wat wel naar Gods woord is. En dan vind ik het eigenlijk prachtig, als we het eerst over seksualiteit hebben binnen het huwelijk, hoe dat bedoeld is, dan is het zo prachtig dat die boeken Hooglied, dat is zo'n schitterend kleinood, wat eigenlijk beschrijft de schoonheid van de relatie tussen man en vrouw. Hoe God dat, daar is überhaupt geen enkele preutse gedachte zit erin. Helemaal niks. Het is gewoon heel erg mooi als je dus ziet hoe dat verbond gesloten wordt tussen man en vrouw. En dat de mensen, dat de man zijn vrouw lief heeft, zijn ouders verlaat, zich hecht aan zijn vrouw. Echt helemaal hecht. Aankleeft. En dat betekent eigenlijk dat je jezelf gaat uitleveren. En het gevolg daarvan is dat God een enorme zegen geeft, ook op het gebied van seksualiteit. Een prachtige tekst, de Spreuken 5 vers 18. Dat is, mogen je levenswoon gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd. Een zeer lieflijke hinde, een bevallige steengeitje. Laat haar borsten jou ten alle tijden dronken maken. Dool voortdurend rond in haar liefde. Is toch een, ja, dat is toch een, dat is toch een schitterende tekst. Dat is toch echt iets om enorm gezegend over te zijn. Dat je weet, Heere God, zo denkt u over hoe een relatie tussen man en vrouw is. Zo mogen we dat gaan uitpakken. Natuurlijk is het ook zo dat in Hooglied 7 vers 13 daar staat, de liefdesappelen geven hun geur en aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten, verse en ook oude. Maar er staat dan, mijn liefste, ik heb het voor u bewaard. Wat die tekst laat zien, dat is dat je in een wereld leeft, in een omgeving leeft, waar continu aanbod is voor de ogen, aanbod. Die liefdesgeur, het is te plukken, het is allemaal te krijgen. Ook buiten het verbond, is het te pakken, is het te krijgen. En dan zie je dat in deze tekst, staat het dan zo prachtig, dat je een keuze maakt en je zegt, ik bewaar het. Ik bewaar het voor mijn geliefde. Dat betekent als je, zeg maar, niet getrouwd bent, dat je het bewaart voor diegene die God je gegeven heeft. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk, dat je dus van daaruit start. En dan is het zo dat we daarin eigenlijk zien dat er geen preutse gedachte is in de Bijbel. Dat het onderwerp seksualiteit is een heel belangrijk item in Gods woord. En we moeten het niet laten roven. En we moeten dat niet laten weg laten nemen. Ik vind het zo prachtig dat je van daaruit mag starten. Dus je moet weten, wat is Gods wil? Dat is de start. Voordat je dus eigenlijk over Matthäus 5 eigenlijk kunt spreken. En Gods wil is, in 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 5, daar staat, want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Ik vind, waar het in de, zeg maar, in datgene wat Jezus eigenlijk hier aanhaalt in Matthäus 5, dat hij zegt van, u hebt gehoord dat u zult geen overspel plegen, maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft, komt in deze tekst eigenlijk tot uitdrukking als er staat niet in hartstochtelijke begeerte. Weet je, het eerste gedeelte waar het hier om gaat is onthouden van ontucht. Het onthouden van ontucht is eigenlijk dat mensen een seksuele gemeenschap aangaan terwijl ze niet getrouwd zijn. Ze gedragen zich eigenlijk als zijnde getrouwd. Er is een seksuele onreinheid, er is zeg maar, ze slapen met elkaar, je bent eigenlijk samen en je bent niet getrouwd, maar je leeft als getrouwd. Je hebt de status niet, maar je hebt wel de stijl van leven. En soms zie je bij christenen, dan houdt het daar op. En denken, dat doe ik niet. Maar waar het hier eigenlijk om gaat, wat Jezus aanspreekt, is dat volgende, en dat staat, en niet in hartstochtelijke begeerte. Hartstochtelijke begeerte is eigenlijk dat er zeg maar een gedrag is, een gedachte is, een voelen is, wat gewoon niet juist is. Ongeoorloofde seksualiteit waarin je je wordt meegesleurd. En dan staat daar zeg maar in Jacobus, waarom is dat nou zo dat God dat verbiedt? Waarom is dat niet eerbaar? Wat zijn de redenen dat dat... gunt ons God niet even een kortstondig genot? Wat we zomaar pakken en grijpen. Gunt hij ons dat niet? Wat is nu de reden dat dat zo is? Waarom zegt de Heer Jezus van, doe dat nu niet? Weet je, in Jacobus, er staat een tekst in Jacobus 1 vers 15, ik heb hem niet op sheet staan, maar er staat dat door de begeerte word je meegesleurd en verlokt. Eigenlijk is het zo dat als je die tekst eigenlijk goed begrijpt, dan is het zo, dat is als een prooi. Die begeerte, daar word je een prooi van. Je wordt opgejaagd, je wordt eigenlijk als het ware uit die schuilplaats gelokt. En dat wordt, je wordt eigenlijk opgejaagd, die drijfveer is die begeerte. En dan staat er in Jacobus 5, als die bevrucht is, als die begeerte bevrucht is, en dat is ook wat Jezus eigenlijk hier zegt, dat gaat om je hart, als dat bevrucht is, dan baart ze zonde voort. En die zonde, als die volgroeid is, dan komt er de dood. En weet u, als er iets eigenlijk totaal miskend is en miskend wordt in onze maatschappij, ik heb daar al eens een lezing over gehouden, over het huwelijk, en ook laten zien wat zeg maar de redenen zijn van echtscheiding of van een echtbreuk. En wat compleet in Nederland totaal ondersneeuwt, is het verdriet, de grote moeite, de enorme ellende en de grote rouw waar mensen doorheen gaan die getrouwd zijn en uit elkaar gerukt worden. Uit welke reden dat dan ook is. En vaak zie je in de statistieken dat het ook daar met dit te maken heeft. Dat die begeerte, die is bevrucht, die bevruchting brengt zonde voort. En wat zie je dan? De dood in de pot. Gewoon dood. Verschrikkelijk. En dan, dat is dan, en wat hier dan eigenlijk de reden, die hier wordt gegeven in 1 Thessalonicenzen 5, waarom zouden we nu eerbaar, wat is Gods wil, uw heiliging, dat u onthoudt van ontucht, en er staat daar, en dat niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen. Waarom zouden we dat doen? In 1 Thessalonicenzen vers 4 vers 1, daar staat eigenlijk dat het God behaagt. Ik vond het zo mooi om te lezen dat het God behaagt en dat hij vreugde heeft als wij seksueel rein leven. Dat die vreugde heeft, het behagen van God, betekent eigenlijk dat die vreugde put uit dat wij seksueel rein leven. Voor mij was dat al reden genoeg. Maar er staan nog andere redenen hierin. En dat is namelijk, de tweede reden is, dat God onze heiliging wil. Dat betekent eigenlijk dat we meer op Christus gaan lijken. En de derde reden is dat het eerbaar is. Je geeft eer aan je vrouw. Je geeft eer aan de man. Je geeft eer aan mensen. En zeg maar, seksuele begeerte die verkeerd gericht is, zoekt nooit het goede voor de ander. Zoekt nooit het goede voor de ander. Het is eigenlijk gericht, zeg maar, op, ook als je fantaseert, als je beelden oproept, als je begint te begeren, dan is er die hebzucht om dat verlangen, om dat ook bevredigd te krijgen. En dan zie je eigenlijk dat het nooit gericht is op de ander, het is op jezelf gericht. En wat beschermt ons nou? Weet je, ik wil eigenlijk, zeg maar, als je ziet dat de Heer Jezus zegt, het gaat om je hart, het gaat niet om de daad, het gaat om je hart. Wat beschermt je dan dat je dus aan datgene wat hij hier nu aanspreekt, hoe moet je daar nu mee omgaan? Het eerste wat mij eigenlijk opvalt is het volgende, dat er in die tekst staat in 1 Thessalonicenzen 4, niet een hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen die God niet kennen. Ik zet eigenlijk altijd als volgt in. Als ik zeg maar als ik met die materie te maken krijg, het zijn meestal mannen die naar me toe komen om daarover te spreken. Ik ga geen regels neerleggen. Dit mag je niet. Ik zal zo dadelijk wel wat handreikingen geven. Maar waar het hier eigenlijk om gaat, en die tekst dat maakt dat zo duidelijk, de grootste bescherming ligt erin dat je God kent. Dat is op korte termijn en op lange termijn de grootste bescherming. Dat is hier zeggen ze, je moet niet zo zijn als hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Maar als je echt God kent, in de zin van een hartskennis, dan is dat de beste bescherming. En ik vlucht dan ook in mijn eigen gedachten steeds naar de Heere God en zeg, Heere God, ik ken u. Ik ken uw gedachten over seksualiteit. Ik ken uw gedachten. En ik vlucht daar naartoe. En dat is de beste bescherming. En het gevolg daarvan is dat je ook strategieën gaat ontwikkelen. Dat je zegt, hoe kan ik me dan beschermen daartegen? Dat God er vreugde in vindt. En ik vind het echt indrukwekkend, vond ik, om vrijdag met deze teksten bezig te zijn en toen te kijken naar het leven van Job. Job die wordt aangeklaagd. Job wordt aangeklaagd door zijn vrienden. Die zeggen, Job, er moet wat zijn in je leven, anders laat God dat niet toe dat je zoveel lijdt. Je kinderen zijn gestorven, je bezittingen zijn weggenomen. Ergens moet je een reden hebben. En dan gaat Job, die gaat zich verdedigen. En ik vind het zo mooi hoe die zich verdedigt daar op dat gebied. Er staat in Job 31 vers 1, Job 31 vers 1. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe kan ik dan begeerig naar een jonge vrouw kijken? En dan zegt hij in vers 7, als mijn schreden van de weg zijn afgeweken en mijn hart mijn ogen gevolgd is. En vers 9, als mijn hart verleid is geweest om naar een andere vrouw te gaan, of als ik geloerd heb aan de deur van mijn naaste. Hier zie je eigenlijk, hij legt hier iets heel erg belangrijks uit. Hij zegt, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Ik zou niet begeerig zijn naar een jonge vrouw. Mijn schreden zijn afgeweken als mijn hart, dus het is een hart, het is zeg maar via een oogbreuk, hè, komt een hartsbreuk. En komt een datgene wat Jezus aanspreekt. Dus hij zegt, mijn ogen gevolgd hebben. En als mijn hart, zeg maar, verleid is geweest. En dan zegt hij, maar dit is met mij niet gebeurd. Ik vind dat zo, je moet het thuis, heb je wat meer tijd. Hij verdedigt zich en hij zegt, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Mijn hart zijn mijn ogen niet gevolgd en ik ben niet verleid geweest naar een andere vrouw. Doordat ik mijn ogen beschermd heb, daardoor mijn hart en daardoor niet, zeg maar, ben gevallen. En weet je, dat is zo'n belangrijk principe. Het is zo ontzettend belangrijk, want dat, als ik kijk naar de zondeval, dan zie je eigenlijk hetzelfde principe. Dan zie je eigenlijk dat er Eva komt langs die boom. Daar staat er, die boom wordt een lust voor haar oog. En dan is het begeerenswaardig om daarvan te eten. Ook die boom, die is hetzelfde. Ik weet niet, dat staat niet in de Bijbel, maar waarschijnlijk is er dat tientallen, misschien wel honderden keren langsgelopen. En die boom die deed daar helemaal niks. Die boom stond daar en dat was een boom waarvan God zei, eet er niet van. Dat is een boom van vrucht, van kennis, van goed en kwaad. En op een gegeven moment verandert zij, niet die boom. Zij verandert. Zij verandert. Zij kijkt naar die boom en het is een lust. Want Satan fluistert daar in hun oor. Ja, weet je, als je daarvan gaat eten, dan ben je gelukkig. Dan word je even goed als God. Dan word je aan God gelijk. En fluisteren, en fluisteren. En op een gegeven moment, dan zit het echt, zeg maar, dan hoor je het, dan kijk je, en dan grijp je, en dan is de dood in de pot. En weet je, ik vind dat zo prachtig, als je, zeg maar, je hart, als je dat kan beheersen, dan betekent dat eigenlijk dat je ogen beheerst. Weet je, daden die waarvoor we ons soms schamen, die gaan vaak vooraf dat we geen verbond hebben gesloten met onze ogen. Ik denk dat immoreel gedrag, dat vooraf gaat, wat daaraan vooraf gaat, dat is eigenlijk dat we onze ogen opzetten, openzetten voor datgene wat niet voor ons bedoeld is. En dat spreekt de Heer Jezus hier aan. Daar heeft hij het hier over. En weet hij, dat diegenen die zich seksueel weten te beheersen, die begeerte niet vrucht laten geven, die geen plaats, plaats laten hebben in hun hart, dat zijn diegenen die hun ogen met hun ogen een verbond hebben gesloten. Die hebben gezegd, ik zal niet kijken naar datgene wat niet goed voor mij is. Ik wil die begeerte niet volgen, want als ik dat, mijn hart volgt mijn ogen, en dan zal ik struikelen. Misschien is het ook goed, ik moest ook eigenlijk denken aan die materie, dat het misschien ook een goede gelegenheid is om over kleding na te denken. Hoe we ons kleden. Met name dan denk ik, daar is toch echt bij mannen een gigantisch zwak daarin. En hoe vrouwen zich kleden. Weet je, het is te absurd natuurlijk om te zeggen dat er kledingsvoorschriften moeten zijn. Absolute onzin. Omdat, zeg maar, dan denk je weer in de trant van hoe een fariseer denkt en hoe een schriftgeleerde denkt. En dan hebben we weer ons lijstje en dat mag wel en dat mag niet. Daar gaat het eigenlijk niet om. Maar er is een verschil tussen je mooi kleden en sensueel aantrekkelijk, prikkelend gekleed te zijn. En dat is gewoon, zeg maar, dat er een verleidelijke kleding is. En weet je, elke vrouw weet dat. Het verschil weet elke vrouw. En ik ben er ook van overtuigd, en dat weet ik, elke man weet het hier ook, wat het verschil is. Het is namelijk zo dat, zeg maar, prikkelende, verleidelijke, sensueel geklede kleding accentueert het lichaam. Maar als je mooi gekleed bent en mooi bent opgemaakt, dan accentueert dat je persoonlijkheid en de persoon. En daar ligt het verschil. En ik denk dat het, zeg maar, heel erg belangrijk is om, als het hier over deze dingen gaat, als Jezus, zeg maar, dit aanspreekt, dat je daar van beide kanten echt zo over moet nadenken en bidt en zegt, Heere God, ben ik daarin geen struikelblok? Weet je, wat betekent dat nou dan dat Jezus zegt van zo'n krasse uitspraken doet van, als dan je rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. En dan zegt hij, als je rechterhand u doet struikelen, hak hem af. Wat hij daarmee eigenlijk wil zeggen, heel sterk wil zeggen, dat is, doe alsof je geen oog hebt als je daarmee geconfronteerd wordt. Doe als je hand naar ergens gaat wat hij niet moet doen, doe alsof je geen hand hebt. Als je ergens naartoe wil en die plek die is niet voor jou bedoeld, dan doe het alsof je een voet kwijt bent. Dat je gewoon niet kunt, niet wilt. Sommigen werden dat, ik heb gelezen, dat is soms ook erg ongelukkig geweest. Dat zelfs daar is een concilie geweest in 325, waar dus verboden werd om dit letterlijk toe te passen. Hoe kun je op je, zeg maar, hoe kun je überhaupt op de gedachte komen? Omdat het heel erg essentieel is dat als ik mijn oog uitdruk, mijn hand afsla en in Lucas staat de voet, dan is die zonde niet uit mijn hart. Snap je? Daarmee los ik het niet op. Dus het is niet letterlijk. Wat Jezus zegt hier is van, als je naar iets kijkt, dan doe net alsof je geen ogen hebt. Want die begeerte, die wordt vervuld. En ik wil nog een paar dingen even kort zeggen, om als handreiking. En dat is namelijk, hoe bescherm je nou je hart? Hoe bescherm je nou je oog? Het eerste is, vermijd. Vermijd situaties waar je ogen dingen zien die verkeerde verlangens opwekken. Natuurlijk in alle redelijkheid. In alle redelijkheid. Als ik zeg maar door een mond loop, dan kan het best zijn dat ik in een winkelstraat met een blinde geleidehond zou moeten lopen. Ja, dat is natuurlijk niet redelijk. Het gaat erom dat het, zeg maar je beseft best wel dat er situaties zijn waar je ogen gewoon zegt van, Heer, ik vermijd het. Ik zoek het niet op. Ik ga, zeg maar, om 11 uur niet meer zappen op de televisie. Want je hoeft daar geen profeet voor te zijn, wat je na 12 uur op de televisie tegenkomt als je van de ene zender naar de andere gaat. Dat is wat dat je het vermijdt. Een van de dingen bij ons thuis was ook dat we geen bladen hadden. Leesmappen. Dat kwam je bij ons, dat kom je niet tegen en is nooit bij ons, hadden we nooit in huis. Dat wilden we niet. We wilden geen literatuur in huis hebben die, zeg maar, een verleiding zou kunnen volgen. Dus vermijd het. Als het volgende is, zeg binnen 5 seconden nee tegen die gedachte die begeerte opwekt. Dat als je een gedachte hebt en die begeerte opwekt, nee. Nee. Dat wil ik niet. En keer om. Keer je gedachten op naar Christus en doe het niet passief, maar actief. Dat je Heer zegt, Heere God, eerstens ik vermijd het, tweedens ik zeg nee. En als ik nee zeg, richt ik me op u. Richt ik me op u. Ik wil in die vreugde met u leven. Houd vast, houd de belofte en die vreugde van Jezus Christus vast en geniet. Geniet en ontwikkel het vermogen om in Christus te genieten. Dat je daar die vreugde in vindt en die voldoening. Zodat je echt die parel kunt uitpakken. Weet je, het is toch schitterend als je dus weet dat er staat in de eerste Thessalonicense brief dat God er behagen in heeft, dat het vreugde hem vreugde brengt als we op dat gebied, en dan volgen die teksten, rein zijn. Dat we rein leven. Dat het eerbaar is. Dat je man of vrouw eert. Dat het eerbaar is. Is zo'n enorme zegen. En dat je een verbond gesloten hebt met je ogen. Zoals Job. En als mensen komen, dat je tegen je vrienden kunt zeggen, ik had een verbond gesloten met mijn ogen. En mijn hart zijn mijn ogen niet gevolgd. En ik ben daar niet in verleid. Wat een zegen. En als het wel gebeurd is, dan wil ik terug even als afsluiting naar waar ik mee begonnen ben. Het is zo heerlijk dat er bij het christen zijn er altijd een nieuw begin is. Het is nooit een einde. Er is altijd een nieuw begin. Dat is zo'n enorme. En als je dan komt en je hebt gefaald en je zegt, Heere God, het is gebeurd. Besef dan ten diepste dat hij je niet afwijst. Dat hij zegt, kom, ik ga met je aan de slag, maar ben eerlijk en open. En als je het niet kunt overwinnen, Ga dan met een vriend spreken. En zeg, ik heb op dat gebied van begeerte en kijken, heb ik problemen. En ik wil geholpen worden, ik maak het open en we gaan samen bidden. En je wordt begeleid en je laat je controleren. Dat is ontzettend belangrijk, dat je transparant bent en zegt, ik heb daar op dat gebied een probleem. En verwijder je niet. Het punt is namelijk dat als je denkt dat Jezus je afwijst, hè, dat hij niet de daad afkeurt, maar jou niet afwijst, mensen die afgewezen worden, die nemen afstand. Die komen niet meer. Maar hij zegt, kom nou naar me toe. Daarvoor is die bergreden. Kom nou naar me toe. Je bent een nieuwe schepping. En dat is een nieuwe status. Je bent mijn kind. Ik ben voor jou gestorven. Ik ga dat voor jou maken. Ik zal het maken. Ik zal het door je heen doen. Kom dan ook. Want ik keur het wel af, maar ik wijs jou niet af. Jij bent mijn geliefde. En ik help je. Ik zal het voor je doen. Zullen we samen ook avondmaal vieren? Laten we zo even stil zijn. O God. Ik wil u zo ontzettend danken dat u ons lief heeft. Dat heeft hij laten zien in het avondmaal toen hij dat instelde. Dat u zei, dit is mijn brood, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Ik vergiet het voor jou, omdat ik je lief heb. O God, laat ons dat toch echt zo doordringen. En ik bid zo vooral voor de mannen in ons midden. In het bijzonder. Dat we uw vreugde brengen in ons leven. Ik bid ook zo voor de vrouwen. Voor de getrouwden. Voor de ongetrouwden. Voor degene die verkering hebben. Voor diegene die bidden voor een man of vrouw. O Vader, we willen u vreugde brengen, ook op dat gebied van ons leven. En als we struikelen, u staat daar steeds om ons te omarmen en vergeving te geven. En ons te helpen. We danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.